Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Sjoerd, wil jij wat zeggen?
Yo, ik wil wat zeggen.
Ja, dat is helemaal goed.
Over Dik Advocaat.
Ja, gaan we het over, zullen we het over Dik Advocaat hebben? Leuk idee. Johan?
Sven van Beek.
Ja, gewoon ingrijpen op het moment dat je denkt, ik wil nu wat zeggen. Laat je vooral niet ondersneeuwen door dit duo aan die kant. En voor de goede orde, het zijn vier stellingen die eigenlijk een leidraad vormen voor deze podcast. En gemiddeld duurt de podcast 1,5 tot 2 uur. Half uurtje, maar laat je gewoon meeleiden en pak gewoon zelf het woord. Zo.
Even wennen hoor.
Zijn we er klaar voor? Of niet?
Helemaal.
Ja? Maarten, ben je klaar voor? Beetje ja, uitgerust? Sjoerd ook? Johan ook?
Ik heb er zin in.
Ja? Ja. Het wordt een soort debutantenbal natuurlijk ook vandaag. We hebben een debutant in de AD Voetbalpodcast. Dus dat is na de zomer een goed begin. Voetbalcompetitie loopt alweer in sommige landen. De Eredivisie is in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Champions League zit in de kwartfinale fase. Kortom, er wordt genoeg gevoetbald. Tijd om weer een AD Voetbalpodcast te maken. Sjoerd Mossoel, Maarten Wijfels en Johan Inan. We zijn er weer vandaag vanaf de AD-redactie. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de AD Voetbalpodcast. Heren, hebben jullie het al een beetje gemist om een podcast op te nemen of niet? Maarten, jij wel hè? Ik zie het aan je.
Enorm, weet je.
Ja, dat dacht ik al.
Ik heb op vakantie met mijn gezin ook af en toe een podcast opgenomen.
Echt waar?
Is niet uitgezonden, maar gewoon om even een beetje de...
De mossoetjes.
Om het ritme er een beetje in te houden.
En welke rol had je dan? Had je de rol van jezelf of heb je een andere rol aangenomen?
Nee, gewoon de rol van mezelf.
Okay.
Dus ik ging dan heel cynisch alles zitten commentariëren wat er in de voetbalwereld gebeurde.
En zo'n Lef, die deed dan mee en die ging ook, had ook een mening daarover.
Ja, die zei dat het allemaal onzin was.
En jouw vrouw liep op een gegeven moment weg. Die dacht, nu is het genoeg geweest, ik ga het strand op.
Ja, die babbelde er een beetje tussendoor. Ja,
Johan, hoe heb jij je voorbereid op deze eerste podcast?
Niet of nauwelijks.
Oh, dat is het beste.
Ja, ik ben heel benieuwd naar de stellingen.
Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, die geven nooit
die
door.
Die zitten er niet in.
Die hadden we van tevoren niet doorgegeven, dat doen we nooit, hè?
Nee,
die worden alleen op hoofdredactioneel niveau besproken en dan wordt die gewoon aan jullie voorgelegd. Zullen we vast de eerste maar ingooien dan? Leggen we Sjoerd, aangezien je toch het hele weekend hebt geoefend, leg ik hem bij jou neer. Feyenoord moet kampioen worden dit jaar.
Ja. Die moeten echt kampioen worden, ja. Nee, dat moet gewoon.
Moet, hè?
Ja.
Ja, heel goed.
Ja, nee, ik vind het altijd zo'n onzin.
Nee, want ze zeggen altijd, we gaan nu voor de derde plek. We zijn een beetje voorzichtig, we zien het wel. We moeten meedoen om, zo lang mogelijk.
Ja, maar het is toch allemaal... Maar ik vind dat ook in de context van Ajax of PSV, vind ik dat eigenlijk ook onzin om dat te roepen. Het is toch nogal wie dus. Je wil meedoen om het kampioenschap, je wil kampioen worden. Ja, het is wel een beetje gelul in de ruimte van tevoren, vind ik.
Oh echt?
Ja, eerlijk gezegd wel.
Oké.
Maar ik snap dat het de stelling. Ik snap dat het de stelling is. Feyenoord is gewoon de een van de outsiders voor de titel. Ja, dat is toch logisch.
En outsider. Wie zie je wel als eerste titelkandidaat aan Ajax?
Ja, en dan krijg je daarna PSV, Feyenoord, AZ. Ja, het is allemaal niet zo spannend, maar dat is toch wat het is.
Weet je niet, Maarten, is dat wat het is?
Nou ja, als je naar Feyenoord kijkt. Ja, ik heb de afgelopen jaren steeds gehoord, ook vanuit Feyenoord zelf wel, van het moet toch kunnen proberen, hè, zoals Atletico Madrid in Spanje, die Real Madrid en Barcelona aanvalt. Dat moeten wij toch ook kunnen, of dat moet Feyenoord toch ook kunnen, ondanks minder budget, zus en zo. Dus ja, als je dan vorig seizoen hebt gezien hoe ze uiteindelijk zijn geëindigd, nou ja, dan moet dat toch de insteek zijn dit seizoen, om dat te herhalen.
Hebben we meer spelers erbij gekregen?
Ja, maar om het Atletico Madrid-achtige uitdager van die andere twee te worden. En dan zeg ik PSV en Ajax in dit geval. Alleen ja, een beetje het indekken vind ik alweer inderdaad begonnen. En ik snap dat niet zo goed.
Wat bedoel je met indekken?
Nou, dat het alweer van ja, Dik Advocaat die dan zegt van ja, maar wacht even. En het is niet zomaar dat we weer zo'n seizoen draaien. En ja... Dat kun je wel zeggen. Alleen, daar staat wat ik net zeg tegenover. Dat het moest ook volgens de Atletico Madrid manier. Volgens de afgelopen jaren. Dat is ook gezegd, geschreven, geroepen. Dus nou ja, laat het maar zien dan dit seizoen.
Ja, Ajax roept wel gewoon willen kampioen worden, toch Johan?
Ja,
of niet?
Dat lijkt me wel, ja.
Minder dan dat doen ze het niet voor.
Nee, daar zat ik net ook aan te denken. Wel, ik denk dat dat Feyenoord er nu voor zou tekenen als ze tweede zouden worden. Maar dat doet Ajax niet. Dat is denk ik wel... Dat is denk ik wel het verschil. En als ik kijk naar de selecties, dan schat ik Ajax ook nog iets hoger. En helemaal nu Sven van Beek geblesseerd is geraakt. Hè.
Ja, dat is wel een aderlating voor Feyenoord, ja. Daar hebben ze inderdaad zijn steun en toeverlaat achterin.
Ja, nee, ik snap wel dat, dat de verwachtingen nu vooral bij de achterban van Feyenoord torenhoog zijn naar het geweldige eind van vorig seizoen. Toen Advocaat kwam, ging het in één keer, liep het als een tierenlier. Maar daarmee is nog niet gegeven dat ze die lijn nu doortrekken. Ik moet dat nog zien. Ik weet niet of Feyenoord zo stabiel, een heel seizoen zo stabiel kan draaien.
Maar Ajax heeft natuurlijk nu twee spelers verkocht. Hebben wat nieuwe jongens binnengehaald. Maar er staat ook nog een aantal spelers op de transfer stoel.
Ja, en daar zal het ook een beetje van afhangen. Ik zeg net van ja, ik zie Ajax nog wel als de grote titelfavoriet. Maar dat is wel met Donny van der Beek, Nicolas Tagliafico en André Onana erbij. De wereld ziet er denk ik heel anders uit als die drie vertrekken. Wat natuurlijk nog steeds mogelijk is. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat ze alle drie misschien nog wel vertrekken.
Daarin staan we als Nederlandse clubs natuurlijk ook best wel kwetsbaar in het hele internationale spel. Ja. Want die transferperiode is langer. Die competities beginnen in andere landen vaak later. De Champions League is nog volle bak bezig. Dus er is eigenlijk nog een seizoen aan de gang. En ja, dan zijn we echt afhankelijk van wat het buitenland gaat doen. Dus die kunnen Ajax nog helemaal kaal plukken.
Ja, en heeft Ajax dan al de vervangers op het oog? Of is het dan, moet ze met deze groep doen?
Ah, ik denk wel dat ze een schaduwlijst klaar hebben staan. Tagliafico, dat is eigenlijk dat is wel apart. Want Erik ten Hag gaf vorige week aan, als we op één positie ons nog willen versterken, dan is dat de linksback positie. Zoeken eigenlijk naar een soort concurrent voor Tagliafico. Dus het kan maar zo zijn dat als hij vertrekt, dat ze nog twee linksbacks gaan halen. En ik denk dat ze op de achtergrond ook al wel, ja, dat weet je, dat speelt al een jaar met Donny van der Beek en Real Madrid. Dus ik ga er wel vanuit dat zodra hij vertrekt, dat ze meteen naar een vervanger gaan schakelen.
En dan is Feyenoord natuurlijk gewoon weer titelkandidaat. Want als Ajax al die spelers kwijtraakt met Ziyech en Onana.
Hey, maar met Feyenoord, kijk, als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik Feyenoord helemaal geen titelkandidaat. Alleen zelf werd het wel gezegd van ze moeten Atletico Madrid kunnen zijn, onder een minder budget. Dus als je dat vindt, nou ja, dan laat dat maar zien. Maar met Ajax, hè, weet je wat je nu al ziet? En dat zij de volgende stap niet kunnen maken. En dat bedoel ik mee op de transfermarkt. We noemen Tagliafico, 25-jarige Argentijnse international die toen naar Ajax kwam. Dus Ajax, het lukte toen om Tadic terug, Blind terug, om die ervaren categorie, om die uit buitenland, uit de topcompetitie terug te halen. Maar we hebben toen al wel er ook over gediscussieerd van joh, kan je dat nu structureel, lukt dat nou om dat structureel te maken?
Jongens van 25 uit Engeland heb je toen gezegd het terughalen. Maar dat waren ze mee bezig met Southampton, toch? Met die jongen.
Ja, maar die komt dus waarschijnlijk niet. Precies. Maar dan is Southampton ook nog een categorie onderin. Maar het zou pas een definitieve doorbraak zijn als jij een 23-jarige, 24-jarige speler uit de selectie van Chelsea, als jij die kunt bewegen om naar Amsterdam te komen en dan bij Ajax te gaan spelen. Maar je ziet nu, dat lukt niet. Ze zullen die Anthony, dat zal een groot talent zijn. Maar dat hebben ze eerder wel gedaan. Maar die volgende stap, en nou ja, dan zie je dus dat Ajax toch altijd maar een club op Nederlands niveau blijft. Dat lukt jou gewoon niet om dat structureel voor elkaar te krijgen. En daarom zul je ook zien dat Ajax dit seizoen, zeker als er nog een paar weggaan, dat zij inderdaad natuurlijk, ze zijn misschien nog steeds de favoriet voor de titel. Maar het zal ook weer een strijd worden met meerdere clubs.
Maar dat lukt misschien alleen als je verder komt in de Champions League structureel. Elk jaar rond die
kwartfinale. Ja, maar ik denk dan nog niet. Want je blijft er gewoon mee zitten dat een speler, ook al ben je een speler van Southampton.
Zou corona daar ook een rol in gespeeld hebben, Maarten?
Ja, ik denk het niet. Omdat je gewoon, als jij speler van Southampton bent, dan is niet jouw eerste gedachte, ik ga naar Amsterdam, waar je dan misschien Champions League speelt, maar waarmee je ook naar RKC moet en naar de Graafschap voor de beker en weet ik veel wat. En waar je toch minder verdient. Dat blijft gewoon een obstakel, dat gaat niet doorbroken worden.
Ik zat niet eens zo aan die categorie te denken, maar ik was vooral heel nieuwsgierig. Nou, vorig jaar is dan een beetje de lijn ingezet van nou, Ajax wil echt dominant gaan worden in de Eredivisie, een beetje het nieuwe Bayern. Wat daar denk ik ook een beetje bij hoort, is dat je de concurrerende clubs in Nederland de grootste spelers afneemt. En dan moet ik denken aan een Steven Berghuis of
Gebeurt ook niet.
Mo Iatare. Nee, en ja, weet je, In hoeverre heeft de crisis daarin een rol gespeeld? Ik ben heel benieuwd. Stel dat dat niet was gebeurd, waren ze dan gaan schakelen naar een Kelvin Stanks of naar een Steven...
Ja, dat zou kunnen, dat weten we niet. Ja. Ja. Of dat in binnenlands... Of
ja, dat, maar je voelt wel dat ze die lijn willen doortrekken en op zoek zijn naar een soort hegemonie waarin ze echt in Nederland de lakens gaan uitdelen. En zoveel jaar, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Dan moet je een aantal jaren op rij kampioen worden, die Champions League gelden binnenharken. En dan kun je het echt door gaan zetten. Dus ja, ik ben benieuwd.
Ondertussen, Sjoerd, bij PSV is het wel, ondanks een nieuwe trainer die binnengekomen is... En die op een andere manier traint en een andere manier gaat spelen... is het heel rustig gebleven op de transfermarkt.
Ja, maar dat is toch in bredere zin zo. Dat zie je toch bij alle clubs. Het komt gewoon langzamer op gang. Nederlandse clubs zijn afhankelijker van wat er in het buitenland gebeurt. Moeten er eerst wat spelers gekocht worden voordat je iets kunt doen. Er zijn enorme inkomstenverliezen geleden door die coronatijd. Die gaan de komende tijd ook nog geleden worden. Dus clubs zitten gewoon te wachten. Die zitten eigenlijk nog op hun handen voordat ze echt iets kunnen gaan doen. En dat is bij PSV zo. En dat is bij Feyenoord zo. En dat is volgens mij, en dat is ook in zekere zin bij Ajax zo. En dat zie je helemaal naar onderin. En volgens mij is dat heel normaal. Dus daarom is het ook... Ja, daar moet je die trainers ook met een korreltje zout nemen. Die nu heel hard roepen dat er van alles bij moet. En dat is logisch. Maar dat zal allemaal wat langer duren dan normaal.
Ja, waarom is bij PSV zo stil, Maarten?
Nou ja, wat Sjoerd zegt. Kijk, Ajax is dan misschien de enige. Maar ook door corona is dat inderdaad wat meer de vraag. Ook die gewoon 10 miljoen nu bij spreken nog voor een speler op tafel zouden kunnen leggen. Ja, dat kan in Eindhoven niet. Dat kan in Rotterdam niet. Kan AZ niet. Dus dat speelt mee. En ook inderdaad dat bepaalde buitenlandse competities... Ja, die zijn nog niet afgelopen. De Champions League loopt nog, Europa League. Dus iedereen kijkt eerst eens even, hoe ziet mijn selectie eruit? Wie laat ik wel of niet gaan? PSV bijvoorbeeld geïnformeerd naar Van Aanholt, linksback. Nou ja, die jongen die wacht ook gewoon eens even rustig af. Nou, wat komt er op me af op de markt? Het is nu augustus, tot 6 oktober loopt de markt. Dus dat ga je ook nog zien in september. Misschien komen half september pas serieuze transfers op gang.
Ja, en zie je ook onder in de Eredivisie, precies hetzelfde eigenlijk. Daar heb je ook zeg maar de Pek Zwolle's en de Heracles en in de top eerste divisie en zo. Daar zit ook iedereen naar elkaar te kijken. En dan zitten spelers ook gewoon te wachten. In die categorie heb je ook spelers die vaak kunnen kiezen uit, noem maar iets, Heracles, De Graafschap, Cambuur en nog een club. En die wachten gewoon even.
Ja, het is wachten. Daarvoor hebben we misschien ook wel stelling 2. Een beetje voor Ajax en de ambities, Johan. Ajax moet hopen dat het maximaal 3 spelers hoeft toch te verkopen.
Dat
maximaal nog maar 3 spelers hoeft te verkopen.
Dat het maximaal nog 3 spelers hoeft te verkopen.
En ze moeten hopen dat het daarbij blijft.
Ja, dat
het
daarbij blijft.
Oké, nou, ik denk dat ze hopen dat het er minder worden. Erik ten Hag heeft vorige week aangegeven dat de selectie zoals die nu was, dat hij daar dik tevreden over was.
Dat zou ik ook
denk,
zijn.
Ja, dat ik denk ja. Dat als ze alle 3 vertrekken, dat hij dan zoiets heeft van...
Ze hebben natuurlijk wel vorig jaar eigenlijk min of meer de toezegging gedaan dat ze meedenken.
Ja, en
dus hij is ook niet naïef. Hij weet natuurlijk wel dat die 3 in principe weg mogen, mits er natuurlijk een goed bod komt.
Er is gewoon een soort gentleman's agreement waarbij het bedrag transfersom is bepaald. De vraag is, weet je, zoals Donny van der Beek, of daar dan nog coronakorting bij komt.
Coronakorting? Staat het op de factuur ook erbij? Ja, zeg maar. Nou, goed, ik heb factuur van Ajax.
Real Madrid bijvoorbeeld, daar weten we van dat die al heel lang achter hem aan zitten. Maar ik kan me voorstellen dat het bedrag wat ze eerst te horen hebben gekregen, dat ze nu zoiets hebben, nou schroef dat maar omlaag met 6, 7, 8 miljoen. Dus ik denk dat dat ook nog een rol gaat spelen. Maar in principe klopt wat Sjoerd zegt. Er is een soort herakkoord waarbij de jongens is aangegeven, ook omdat ze vorig seizoen zijn gebleven. Mocht er een schappelijk bod komen, dan zal Ajax niet heel moeilijk gaan doen.
Maar als je dan inderdaad Onana, Van der Beek, Tagliafico kwijt bent, je bent Ziyech kwijt en je wil in Europa, want dat is natuurlijk wat Ajax wil, in de Champions League meedraaien. En niet alleen maar in de eerste poolfase overleven, maar verder door. Dan wordt dat wel een uitdaging voor Ten Hag om dan nog even allemaal in te passen in half september.
Daar krijgt hij een flinke kluif aan. Ziyech, daar heb je nu het gevoel bij. Als ik Anthony zo zag, ik verwacht niet dat Anthony meteen basisspeler wordt. Maar op den duur zullen ze hem wel inpassen. Maar goed, dat is een aanvallende positie. Tagliafico, ja, wat ik al zei, ze hebben niet echt een linksback. Eigenlijk de enige die daarachter zit is Martinez. Maar ik geloof dat Erik ten Hag die liever niet als linksback opstelt. Dus dat zal flink passen en meten worden. En dan ben ik ook heel benieuwd wie dan de beoogde vervangers zijn.
Weet je wat ze zouden moeten doen?
Oh. De radio gaat harder nu, hè? Ja. Marco Overmars zet nu de iPhone
harder. Zet er even een tune
ja, even de prum, pam, pam, komt hij. Ja.
Nee, maar zij zouden moeten proberen om die Rodriguez, die een half seizoen bij PSV speelde, om die naar Amsterdam te halen. Want die jongen die... Ja, die kon bij PSV, ja, die verdient bij Milaan gewoon te veel om in te leveren. Maar goed, Ajax is die salaris omhoog aan het gooien. Nou ja, als je die jongen nou zegt van kom jij een seizoen bij ons. Nou, dan heb je een uitstekende linksback. En dan en die jongen speelt dan een jaar voor het EK, speelt hij zich in de kijker bij Zwitserland. Ja, ik zou dat proberen.
Ik denk dat Overmars het appje bij deze al verstuurd heeft, ja. Toch? Naar de zaak waarnemer. Daarmee kan
die wordt onmiddellijk in gang gezet. Ja. Maar het is een logische optie.
Ja, want iedereen was bij PSV toch vol tevreden.
Zeker, absoluut. En je zag dat ook meteen. Die jongen had rust aan de bal, maakte gewoon normale keuzes. Was ook nog een speler die meteen zei, ik ben 7, 28. Ik ben niet meer de jongen van 20 die het even allemaal zelf wil laten zien. Ik ga ook de jongeren helpen, deed hij ook meteen. Ja, ik zou die jongen graag in Nederland terugzien, persoonlijk gewoon ook als liefhebber van het voetbal.
Ja, maar met deze selectie die Ajax nu heeft, ook al zou die drie jongens weggaan, short, zou Ajax natuurlijk prima mee kunnen draaien bovenin en strijden om het kampioenschap. Maar het gaat natuurlijk vooral om de internationale ambities van Ajax.
Ja, en die waren natuurlijk afgelopen seizoen toch teleurstellend. En er werd toen enorm opgewonden gedaan over Getafe en Valencia. Nou, die lagen er redelijk snel uit en die hebben een dramatisch seizoen gehad in Spanje, allebei. Dus dat is gewoon voorkomen mislukt. Maar kijk, het is, ook dat is weer iets wat je wel, vind ik, over een iets langere periode moet beschouwen. Je moet, denk ik, je kunt van Ajax niet verwachten dat het ieder jaar de halve finale van de Champions League haalt. Zou onzin zijn. Maar je moet over een periode van 5 seizoenen of zo moet je kijken van wat kan Ajax voor rol spelen. Kun je wel bijvoorbeeld structureel de groepsfase doorkomen.
Maar wordt die tijdje nog gegund? Door de druk van buitenaf. Als je dus zo goed bent in Nederland en zoveel geld op je bankrekening hebt staan, dat wordt natuurlijk altijd vaak aan Ajax gekoppeld. Dan hoor je die ambities.
Maar dat hoort er dan maar bij. En dan zit er dus meer druk op. Maar laten we niet vergeten dat we 5 jaar geleden nog dachten dat Nederlandse clubs kansloos zouden zijn in Europa. En dat heeft Ajax linksom of rechtsom wel min of meer omgebogen. De vraag is alleen, hoe lang kun je dat dan continueren? Wordt het een periode van 1 in de 10 jaar? Wordt het 1 keer in de 5 jaar dat je kan stunten? Dat moet allemaal nog maar blijken. Maar ik vind het wel van Ajax een heel gezonde ambitie om dat na te streven. Om jezelf ook die druk op te leggen. Om dat ook te willen. Daar hebben ze het hele salarishuis op ingericht. Nou, dan hoort daar ook inderdaad een afrekening bij soms.
Maarten had het net over die Rodriguez. In zo'n categorie zoeken ze het dan ook. Hè? Als ze een concurrent of een stand-in voor Tagliafico willen halen. De naam van Sessignon is gevallen. Speler uit Engeland. Weet je, en dat doet Ajax dan denk ik ook niet meer. Even bij de nummer 7 of 8 van de Eredivisie een linksback ophalen. Die gaan klaarstomen. Nee, ze willen wel. Ze zijn echt op zoek naar spelers die er meteen kunnen staan als ze straks de Champions League ingaan. En wat Sjoerd zegt is ook helemaal waar. De afgelopen jaren, we kunnen ons de wedstrijden herinneren. Welke Nederlandse club ook, als die de voorrondes in gingen. Ja, weet je, of het nou Utrecht was tegen Dude Lange of Ajax tegen
Rapid Wien.
Dan ging het mis. Maar dat heeft Ajax inderdaad omgebogen. Die hebben de afgelopen 2 jaar 10 voorrondewedstrijden, 5 tegenstanders gehad in de voorronde van de Champions League. Allemaal verslagen. Met nu dan ook bovenaan geëindigd. Nou goed, met alles wat je daarvan vindt. Maar wel rechtstreeks de Champions League. En ik vind dat al... goed, weet je, dat is al heel wat.
We hebben 1 club nog steeds niet genoemd, hè? Is dat bewust, Etienne?
Welke bedoel je?
Ja, AZ.
Nou, ik wilde net aan Johan namelijk vragen of ze in Amsterdam opgelucht hebben adem gehaald over de uitspraak. Dat dus niet AZ naar de Champions League gaat, maar dat Ajax toch gewoon de Champions League heeft gehaald.
Ik geloof niet dat er ook maar iemand was in de Johan Cruijff Arena die er nog vanuit ging dat die beslissing zou worden teruggedraaid en dat Ajax voorronde zou gaan spelen. Ik heb er werkelijk...
Sterker... Er was niet 1 weldenkend mens in Nederland die dat
had. Dat is niet helemaal waar. Ik heb in een short gelezen met de advocaat van AZ. Die was toch volledig. Die had toch een vrij overtuigend betoog.
Die dacht er heel anders over. Ja. Maar juristen zien vaak dingen die wij niet zien.
Jij hebt vandaag ook nog in dat AD gelezen in die zaak van Tachi. Ja, dat klopt. Ja.
Nee, dat was ook in dit geval zo. Ja, het is een hele merkwaardige zaak geweest. En eigenlijk heeft niemand denk ik het idee gehad dat AZ dat ging winnen. En ook de manier waarop die strijd gevoerd is, was natuurlijk heel merkwaardig. In het begin hoorden ze niet sterker nog. Ze riepen dat de competitie onmiddellijk moest worden stopgezet. En toen die helemaal was stopgezet, toen moest het opeens allemaal weer anders. Nee, het is een hele merkwaardige zaak. Dat is het enige wat je ervoor kunt zeggen. En dat is volgens mij ook een beetje wat vanuit AZ, als ik Robert Eenhoorn, de zeldzame keren dat hij er wat over gezegd heeft, en ook in een eerdere fase dat ik hem sprak, wel eens die doorschemeren, is ze willen eigenlijk bij AZ, en ik praat het niet goed, maar ik probeer het wel even uit te leggen hoe dat dan vanuit Alkmaar wordt gedacht. Ze willen eigenlijk een soort cultuurverandering teweeg brengen binnen die club. Ze willen er eigenlijk naartoe dat AZ niet langer een soort dat je een top 3 hebt en daarachter heb je nog AZ. Nee, ze willen een volwaardige topclub zijn die in de mentaliteit tot in alle vezels van die club meedoet om de titel, om de bovenste plekken. Ze willen ook in de politiek van het voetbal meetellen. Ze willen niet langer achter Ajax aanhobbelen, die alles bepalen. En een beetje als een schoothondje maar ja knikken. En dit is volgens mij gewoon een voorbeeld geweest vanuit Eenhoorn om te zeggen van nou, wij accepteren niet langer dat alles maar gaat zoals Ajax dat bepaalt. Wij zijn ook een serieuze club. Wij zijn ook een grote club. Wij gaan daar niet zomaar in mee. Wij willen ook voor onszelf opkomen in het hele spel. Nou, ze hebben dan het verkeerde voorbeeld gekozen, denk ik. Maar dat zit er wel achter. Dat is wel de reden geweest dat ze dit zo op de spits hebben gedreven.
Ja, en je ziet ook, dat vind ik wel terecht en wel een terechte beloning voor ze, als je het zo wil zien. Dat Fox heeft nu voor het eerst gezegd dat in het speelschema van de Eredivisie, wordt AZ niet meer gelijk, speelt niet meer gelijktijdig met Ajax, PSV en Feyenoord. Dus we zien, Fox ziet AZ ook echt als dat er nu een top 4 is met ploegen die op verschillende tijdstippen spelen. Dus dat hebben ze nu afgedwongen. Alleen, ja, wat je nu ziet in de voorbereiding, het is allemaal nog begin.
Ja, het is een beetje broos. Ik wilde die grap nog niet maken, zeg maar, over dat ze dat goed hebben laten zien in de voorbereiding. Om
ja, nee, maar voor hun, zij zijn misschien wel, het is natuurlijk relatief, maar gewoon als voetbalvolger. Ik ben het meest benieuwd naar wat zij gaan doen dit seizoen. Want het is het seizoen van de bevestiging moet nu komen. Hè? En weet je nog, 2007 met die titelstrijd tot laatst deze mee. En toen het jaar erop zouden ze de stap gemaakt van Gaal. En dat was een enorme tegenvaller. En nou, je moet nooit seizoenen één op één koppelen. En situaties één op één koppelen. Maar het is nu weer zo'n hè, zelf trekken ze nu een grote broek aan. Ze willen meedoen. Hoe gaat dat nu? En ja, je ziet nu, ze krijgen ook te maken met blessures. Tegenstanders gaan zich ook op AZ instellen. Dat wordt toch anders dan vorig jaar. En ik ben heel benieuwd.
Welke ploeg gaat trouwens het meeste voordeel hebben van thuiswedstrijden spelen zonder al te veel met maar 3000 of 5000 mensen op de tribune?
De top, Ajax.
Ja?
Ja, nou ja, goed. Ja. Dat lijkt mij logisch eigenlijk bijna. Want je hebt de weerstand van een uitwedstrijd heb je veel minder.
Utrecht-Ajax is nu zonder publiek waarschijnlijk. Ja, dat scheelt wel.
Ja. Feyenoord-Ajax zonder publiek.
Nou ja, Feyenoord. Dan mag je misschien het tegenovergestelde denken. Hè? Die volle Kuip.
Daarom wil Dick 10.000 man in het stadion hebben natuurlijk.
Ja. Maar tijdens mijn vakantie, daar moet me toch ook nog even van hard.
Echt waar? Ik zat op te wachten.
Nee, maar, nee, maar echt. Ik vond het weer zo fascinerend. Op een gegeven moment, onze collega Mikos, die had met Willem van Hanegem een stuk geschreven over dat het volgens Willem, het quotes van Willem, dat het al een beetje begon te wennen voetballen zonder publiek. Hè? Natuurlijk, het is leuker met. Maar nu de situatie zo is, nou ja, hè, want je geniet toch, je houdt toch van het spel, schreef Willem.
Ja.
Dus ik had dat geretweet op Twitter. En er kwam een berg reacties op. Maar allemaal van Feyenoord supporters die zeiden, ja, helemaal niet, ik geef helemaal niet om het voetbal. Het gaat alleen maar om de sfeer in die Kuip. En voor de rest interesseert ons allemaal niks. Jan de Knecht, een van de wat bekendere supporters, die schreef ook echt van, ik kijk geen ander voetbal. Interesseert
heeft Jan
niet
de Knecht gewoon de AD Voetbal podcast gehaald?
Nee, maar goed, maar dat vond ik zo typerend voor hoe dat dus daar door een deel van die mensen beleefd wordt. Die geven helemaal niet om voetbal. Die moeten daar gewoon zitten met z'n allen en een beetje juichen en springen. Valt dus helemaal weg.
Ja, maar Maarten, denk je dat jij de regel bent of denk je dat je de uitzondering bent?
Nou, ik wil best aannemen van jou, want dat snap ik wel, dat ik niet de regel, dat ik de uitzondering. Maar er waren geen hordes Ajax supporters of PSV supporters of andere liefhebbers die reageerden, maar precies Feyenoorders.
Ja,
wat zegt dat dan?
Ja, nou, dat zou wel kunnen.
Ik vond het
wel
heel vallend.
Maar toch dan nog, om dit onderwerp nog even, zoals dat zo mooi heet, iets breder te trekken.
Dames en heren, welkom bij de duiding in de ADO podcast.
Nee, maar ik vind het wel zorgwekkend, en niet alleen als een Feyenoord gaat. Je moet eens kijken naar die toeschouwersaantallen nu. Bij die eerste testwedstrijden met publiek. Dat zag je bij Feyenoord. Hè? Dan mocht in eerste instantie mocht daar 7000 man mocht daarin. Toen bleek dat er een paar dagen voor de wedstrijd maar 3000 kaarten verkocht waren. Dan hebben ze dat bij 3000 gehouden. De aantrekkingskracht van voetbal, ook al vind je een spel heel leuk, maar ga je naar het stadion, ja of nee? Die staat gigantisch onder druk nu. Met dat beperkte publiek. Dat is logisch, allemaal, dat is zoals het is. Maar je zou toch verwachten dat als die clubs dan oefenwedstrijden spelen, eindelijk weer, na 5 maanden. En dat zag je bij Feyenoord, maar zag je ook bij Groningen, dat zag je bij NAC, dat zie je op alle niveaus. Ze krijgen het gewoon niet eens tussen aanhalingstekens vol. Dus stel dat er 2000 man in mag, dan komt er maar 1000. En als er 4000 man in mag, komt er maar 2000.
Daarom
dus
denk ik dat er 20.000 mensen in kunnen. Maar, en dan komen er 10.
Mensen maar vinden het heel onaantrekkelijk.
Maar zou dat bij Ajax ook zo zijn?
Nou, bij Ajax is misschien een uitzondering.
En bij PSV hebben ze 26.000 kaarten verkocht. Ik denk dat die mensen er wel zitten.
Nee,
maar bij Feyenoord niet.
Maar de seizoenkaarten die zijn overal redelijk goed verkocht. Maar dat is toch iets anders dan dat je op je vrije dag denkt van nou, ik ga eens even naar een stadion. Dan ga ik op 1,5 meter van mijn buurman zitten. Moet ik eerst door een controle. Er is geen gezelligheid, er is geen interactie. Trekt mensen blijkbaar toch niet aan. En dat vind ik eigenlijk wel zorgwekkend, dat als straks de competitie gaat beginnen. En dan zou je toch verwachten dat als Club X 4000 man binnen mag, dat daar 4000 mensen zitten.
Maar kan het ook wel te maken met het feit dat wij in de voorbereiding op een competitie niet gewend zijn naar een stadion te gaan voor een oefenwedstrijdje. Ja, maar dat we vaak
kan ook,
Feyenoord, PSV, Ajax allemaal langs de velden zien in de provincie. En dat we dan is er vaak 1 of 2 grotere wedstrijden zijn er. En nu zit je midden in augustus, het is 30 graden en 35 graden.
Het zijn oefenwedstrijden van niks. En het is opgepijpt tot een eredivisie comeback. Maar het zijn natuurlijk gewoon oefenwedstrijden. Meer is het niet. Maar toch had ik verwacht dat zeker, gezien de periode die hierachter ligt, dat mensen wel enthousiaster zouden worden om gewoon weer te gaan kijken. En ze krijgen die kaarten bij aan de straatstenen niet kwijt. Terwijl je voor het eerst mag je weer naar het voetballen.
Ja, en maar, maar bij Feyenoord, maar bijvoorbeeld
andere clubs ook niet hoor.
Nee, is het?
Bij Groningen kregen ze ook belangen niet verkocht.
Dat is een maximum hanteren nu en dat daar nog niet aankomt. Ik verwacht wel dat als de competitie straks begint en er bij Ajax 9000 man in komt, dat ze allemaal in de rij staan en dat ze dat met gemak vol krijgen.
Dat moeten ze niet doen in de rij, hè? Dat is niet handig. 1,5 meter.
Oh, 1,5 meter.
Bij Ajax misschien wel, maar ik moet het nog zien of het storm loopt.
Ja, weet je, een voorbeeld is denk ik, Groningen zal het nu ook wat makkelijker gaan, denk ik, met Robben erbij. Maar Vitesse valt volgens mij de seizoenkaartverkoop behoorlijk tegen. Heerenveen is natuurlijk de afgelopen jaren in aantallen ver teruggegaan. Naar die clubs ben ik wel benieuwd. Of dan nu het stadion volstroomt.
Ja, plus wat ik merk in mijn omgeving van mensen die dan naar het voetbal gaan, mensen weten het niet meer. Ze denken van, is het nou met publiek? Is het nou zonder publiek? Hoeveel dan? Hoe moet ik dan aan een kaartje komen? Mag ik met mijn seizoenkaart, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Moet het, die ene wedstrijd van, ik noem maar wat, FC Utrecht, die is met publiek, de andere is weer zonder publiek. Mensen hebben er gewoon geen zin in. Dus de vanzelfsprekendheid van om de 2 weken naar een wedstrijd gaan, die is.
Maar wat is de oplossing dan door te zeggen, zoals Dick Advocaat, maakt het allemaal niet uit, want we zitten op het strand ook met 30, 40.000 man. Dus het maakt onze tijd dat we met z'n allen in het stadion zitten, met een mondkapje voor. Of is de oplossing gewoon zeggen, jongens, we gaan gewoon geen publiek toelaten voorlopig. En dan zien we wel tot het helemaal genezen is.
Nee, dat laat ze niet. Want het is een belangrijke generale repetitie. Het was vorige week in Groningen bij Groningen Heerenveen. En dan zie je dat het gewoon, er wordt gewoon geoefend met het hele principe van minder publiek en op afstand. En dat doen ze hartstikke goed, die clubs. Dus daarom vind ik het ook best wel, tenminste bij Groningen was het echt voortreffelijk. Er stonden mensen met mondkapjes bij die ontvingen, zeg maar. Die vertelden wat de bedoeling was. En de omroeper roept 3 keer hoe je het stadion moet verlaten en zo. Dat is allemaal hartstikke goed over nagedacht. Daar werken die mensen bij die clubs hartstikke hard voor. Maar dan wordt er een keer, dat was het gedeelte dat ik wel snapte aan Dick Advocaat. Op een gegeven moment dan zingen de mensen 2 minuten een liedje. En dan is het opeens allemaal weer verkeerd. Ja, dat is wel een beetje cynisch. Want die clubs die doen er alles aan om dit gewoon goed te laten verlopen. Het is een hele operatie. Het is bijna een militaire operatie. Dan moet je ze daar ook wel een beetje, dan moet je er ook een beetje in meebuigen. Net als dat je dat in de horeca volgens mij ook doet.
Nou, zal dat niet ook gewoon een rol spelen, Sjoerd? Dat als je wil naar een voetbalwedstrijd. Die wedstrijd gaat nog niet om het echi. En vervolgens word je aan een heel protocol onderworpen, waarbij je, ik wil niet zeggen uit elkaar getrokken wordt, maar je moet van alles aantonen. Je wordt gefouilleerd en weet ik het wat allemaal, dat iedereen zoiets heeft van, ja, weet je,
zeker.
Laat nu maar even. Ik wacht wel tot het dadelijk echt gaat beginnen. En dan, pak ik mijn wedstrijdjes wel mee. Ik denk dat dat een hele grote rol speelt met de vakantie erbij.
Ja.
Ik hoop het. Maar even terugkomen naar wat jij vroeg. Kijk, Het is natuurlijk ook gewoon een test om straks, als er weer wat meer publiek hopelijk stap voor stap mag komen, om dan voorbereid te zijn. Dus je ontkomt er niet. Je kunt niet van het ene moment zeggen, nu doen we geen publiek en morgen doen we het hele stadion vol. Het zal een proces zijn waarin je dat allemaal moet gaan oefenen en zo.
Ja. Zullen we naar de derde stelling gaan? Die derde stelling gaan we over de Champions League nog eventjes. Bayern München is niet te stoppen.
Die kans is groot. Want ja, op elke positie staat daar een prima speler. En ze hebben daar een trainer nu. Ja.
Ik bedacht mij dat we ooit nog hebben besproken altijd in de podcast dat een trainerswissel geen zin heeft. Maar als het ergens zin heeft gehad dit jaar, dat was Hansi Flick.
Die heeft het inderdaad echt geweldig gedaan. Ja. Gewoon omdat je ook... Nou ja, tenminste, dat hoor je van die spelers. Maar ja, nee, maar een trainerswissel kan wel zin hebben als het tussen spelersgroep en trainer uitgewerkt is. En dat was bij Bayern natuurlijk echt het geval. Die waren gewoon niet trainerbeu. En dan heb je kans als een nieuwe man dat gewoon een beetje die groep weer bij elkaar brengt. Ja, dan heeft dat zin. Maar ja, ik denk, ja, Bayern wel een goede kans. Ik heb wel ik heb €50 ingezet op Atalanta.
En, wat
kun je, en dan kun je €600 winnen.
Mag dat wel van Bart Verkade?
Ja, ik heb het toch gewoon een keer gedaan.
Oké. Okay.
En dan kan je €600 winnen ja, als ze die pot winnen?
Ja, nee, als ze de Champions League winnen. Omdat, ja, kijk, als er een keer een kans is voor een, zeg maar een outsider, nu je maar over één wedstrijd steeds hoeft te pieken en niet over twee, ja, dan is het nu. Dat is de enige.
En dan heb je ook al een optie genomen op het vakantiehuisje in Portugal gelijk dan? Omdat je dan nu weet dat de kans erin zit.
Ja.
Dat je...
Maar Bayern is wel... Ja, en die kunnen ook nog eens wisselen. Hè, want die vijf wissels is natuurlijk wel in hun voordeel. In de Duitse bekerfinale. Leverkusen die proberen naar rust nog terug te komen. Nou, die maken dan een goal. Die hopen dan. En dan brengt Flick nog even Thiago in. En wie kwam er nog in? Nou ja, nog zo'n topper die... Die ook twee WK's heeft gespeeld. Of in ieder geval een hele goeie. Dus ja, dat is wel in hun voordeel.
Is Bayern een gedoodverfde kandidaat voor de Champions League, Johan?
Ja, absoluut. Die hebben na corona volgens mij alles gewonnen.
Ja.
Wat Maat ook al benoemd, een geweldige selectie. Alle posities ijzersterk.
Leuk spitsje hebben ze ook.
Je kan wel aardig voetballen, Lewandowski. Het moet wel heel raar lopen, wil Bayern hem niet winnen voor mij. Ja, weet je, Paris Saint-Germain zit er ook bij. Maar goed, die missen dan denk ik het ritme om nu dan tegen wie spelen ze eigenlijk? Tegen
PSG speelt tegen Atlanta, toch? Ja, Atlanta.
Tegen Atlanta. En
die hebben blessures, hè?
Die zitten wel aan de goede kant van het schema. Maar ik verwacht dat het gebrek aan ritme ze wel zal breken. Ze hebben een paar bekerfinales gespeeld. Ja. Maar vond ik ook niet echt...
Helemaal blessures ook, hè? Want dat krijg je bij hun nu ook. Die krijgen nu die tik van zo lang niet gespeeld.
Ja. Hoe vinden jullie nu dat er zo ineens zo vrijdag, zaterdag Champions League voetbal, Europa League voetbal?
Nou, ik moest er heel erg aan wennen. Ja. Want ik zat nog een beetje, eerlijk gezegd, in de vakantiemode. Sterker nog, ik had vakantie. Maar dat je dan opeens op vrijdagavond Champions League voetbal krijgt. Ik moest er wel even aan wennen nog. Maar ik ben ook wel benieuwd, want we hebben het hier over de gedoodverfde winnaar Bayern München. Toch wordt het wel anders, hè? Want het wordt echt eigenlijk een eindtoernooi. Een klein eindtoernooitje. Ja. Dus het is ook wel zo dat en dat zie je op WK's en EK's ook, dat het ook in een hele korte periode, dat er maar één stabiele ploeg hoeft te zijn die een keer een 0-0 over de streep trekt en de penalties wint. Die zomaar kan winnen. Dat kan Leipzig ook zijn en dat kan Atalanta zijn. Dus het wordt wel, ik denk dat het wel onvoorspelbaarder wordt. Dus ook al zou je nu zeggen dat Bayern de beste ploeg heeft, dat hebben ze denk ik ook. Dan ja, op zo'n toernooitje is het toch met één wedstrijd.
Het zou wel een leuk concept zijn dat je vanaf de kwartfinale eigenlijk, dat je het veel dichter op elkaar zet, dat je in een paar weken zo'n Champions League moet afwerken.
Ja, maar ja, iedereen, tenminste bijna iedereen zou toch terug willen naar gewoon knock-out. Dat je gewoon ook... zoals in 87 het Napoli van de Maradona tegen Real Madrid heeft. Gewoon in de knock-out fase in september. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn, maar dat gebeurt niet
Geen poolfase bedoel je?
Nee. Dat zou de meeste charme hebben. Maar goed, dat zal niet gebeuren. En
kleinere clubs hebben hierdoor wel meer kans natuurlijk. Hoe vaker die tegen een topclub spelen, hoe lastiger het wordt. Ja. Als er nu, weet je, als een trainer met een... tactisch foefje komt, het werkt, dan kan het zo zijn dat je een halve finale en daarna in de finale staat. Bij Ajax hopen ze denk ik dat Manchester City
Ja, dat is wel belangrijk voor ze natuurlijk, ja. Hè?
Nou, die spelen nu tegen Lyon. En eigenlijk is Lyon de enige club die Ajax nog uit de poolfase van de Champions League kan houden door die Champions League te winnen. En die spelen nu tegen City. Ja, goed, weet je.
Ja, Memphis is terug. Memphis is terug.
Hey. Ja, die Memphis ook, hè. Weet je. Ja, het is geweldig voor die jongen. Hè, dat hij dan zo terugkomt. En het is ook leuk voor het Nederlands elftal in theorie. Maar feit blijft dat hij heel snel is teruggekomen. En dat er een verhoogd risico is elke wedstrijd dat hij speelt. Dus ja,
ja, maar die artsen
die zitten toch een beetje naar te kijken van... Ja, maar dat maakt niet uit. Die arts heeft prima werk geleverd. Maar feit blijft gewoon, medisch wetenschappelijk gezien, dat hij... Edwin Goedert, dokter van de KNVB, heeft het wel eens uitgelegd. Als jij elke maand dat je zeg maar eerder weer gaat spelen, is er 10% meer kans dat je nog eens terugkrijgt. Dus ja, als jij 2-3 maanden eerder dan ervoor staat terugkomt, ja, dan is dat risico is ook gewoon veel groter. Dus, en gisteren was Rafael van der Vaart op televisie en die had het dan over, ja, maar die Memphis, hè, zulke bovenbenen, dan is er minder risico. Totaal niet belangrijk. Het gaat gewoon om die kwaliteit van die pace. En ja, dat kan nu binnen één actie kan het fout zijn. Het kan ook goed gaan. Nou, laten we het hopen voor hem.
Ja, laten we dat wel hopen.
Nou ja, je houdt je hart inderdaad wel een beetje vast. En nu gaat hij dat toernooi in. Ja, dat is de hopen dat hij daar goed doorheen komt. Daarna heb je natuurlijk wel een periode dat hij ook weer een stap terug zou moeten kunnen doen bij zijn club. Ja, maar althans niet in een aantal wedstrijden, maar wel in het belang van de wedstrijd.
Dan moet hij die interland spelen, zo meteen.
Ja, maar Koeman zal er toch ook wel een beetje rekening mee houden.
Denk jij?
Nou ja, mag ik hopen.
Ik denk het niet.
Nee, ik denk dat Koeman gewoon zegt spelen, joh.
Nou ja, die stond vooraan om steeds te zeggen van... hij doet er alles voor en volle waardering voor hoe hij het doet. En hij ziet er goed uit. En,
maar Koeman kan ervoor kiezen om één interland te laten spelen of twee. Ik had ook zeggen, doe er maar één.
Ja, maar je wil goed starten. Polen, Italië. Ik denk dat hij het Koeman een beetje kennen. Dat hij het maximaal zal proberen. En wat dat dan is, dat maximum, dat weten we nu niet. Maar ja.
Hij zal zelf alles willen spelen, denk ik.
Ook dat?
Ja.
En gaat Koeman dan op de rem staan?
Nou, hij moet wel een EK halen. Dat lijkt me het belangrijkste. Daar zal hij toch wel rekening mee houden.
Ja, we gaan het een vraag, Sjoerd.
Oké, okay, we gaan het meemaken.
Ja. We zitten in de extra tijd. Zijn er nog dingen die nog ter tafel moeten komen?
Ik dacht dat we pas 3 stellingen hadden gehad.
Maar de vierde gaan we niet meer redden.
Ja, wel nog één ding, als mag. Andrea Pirlo. Goedemorgen. Hoe bestaat dit?
Nou, wat is er mis mee?
Ja, een week geleden, Juventus kondigde ze aan. Pirlo wordt trainer van het tweede elftal. En Pirlo interview op de AD, of tenminste een stuk op de AD site, waarin hij zelf zegt, ja god, ik kon al naar Engeland, maar ja, dat leek me wel wat vroeger. Ja. Net begonnen, ik ga eens even kijken hoe dat die werkt. Of het wel bij mij past. Een week later, Pirlo volgt.
Hij heeft een week lang de belofte getraind en hij dacht, dit bevalt
ja,
goed.
Ja, ja,
en nu kan ik wel het eerste aan.
Werkelijk, werkelijk waar, jongen. Ja, maar het is gewoon jammer dat het zo gaat.
Maar het kan ook heel goed gaan. Jouw buurman heeft vandaag in paniek een vlammend betoog waarom het ook goed kan gaan.
Ja. Nou, nee, kijk. Ja dat klopt. Nee, maar het is natuurlijk,
wel.
Maar het is natuurlijk het Zidane-concept, waar ze nu op hopen.
Ja, maar
en dat mislukt natuurlijk heel vaak.
Ja, maar die heeft het tweede van Real Madrid gewoon getraind.
Ja, dat weet ik.
En Pirlo die zei, laat maar zitten.
Nee, dat weet ik. Maar het Zidane-model in de zin van... als je een gearriveerde groep hebt met enorme salarissen en spelers die alles al hebben gewonnen. Juventus beredeneert, en dat bedoel ik met de Zidane manier. Je hebt meer aan een trainer die groep een beetje, of waar de groep een beetje respect voor heeft. Dan dat je allerlei ingewikkelde toeren gaat uithalen met een nieuwe coach. Dat hebben ze waarschijnlijk gedacht. Ik zeg niet dat het een logische keuze is. Want in het geval, ik noem maar wat, Seedorf mislukte natuurlijk ook hopeloos bij Milan. Maar dat zal er ongetwijfeld achter gezeten hebben.
Ja, zou het ook niet zo zijn dat Pirlo het perfecte schild is voor de clubleiding die nu denkt van ja, anders komen wij onder vuur. Hup, doen we dit maar.
Ja, nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Een strategische keuze.
Ik denk dat wat Sjoerd zei, dat het ook is dat voor mij is het daar met Sarri ook stuk op gelopen. Die is echt gebotst met de grote jongens in de selectie. En dat ze nu zoiets hebben, ja weet je, we zetten er een gentleman neer. Die weet hoe die met die jongens om moet gaan. Want die Serie A winnen, dat doen we sowieso wel. We moeten alleen zorgen dat die jongens voor hem door het vuur gaan. En dat we van daaruit misschien een keer de Champions League winnen. Want daar draait het ze natuurlijk om.
Ja, het interessante wel, hè? In zijn boek heb ik ook zitten lezen van Van Gaal. Die heeft daar, dat heeft hij dus in 2019 dan laten opschrijven. Daar zegt hij van, Ronaldo bij Juventus, hij zegt dat is een enorme breuk met de clubcultuur van de laatste jaren. Waarin Juventus altijd zorgde dat ze een goed team hadden. Niet de, de absolute topspelers, maar gewoon een goed team. En daaraan proberen mee succes te hebben. Nou, de Champions League finale gehaald. En hij zegt, nu Ronaldo er is, zegt hij, die zegt ik moet nog zien hoeveel zij nog echt gaan winnen op het allerhoogste niveau. En nou ja, nu, misschien moeten zij wel terug naar, misschien moet Ronaldo daar wel weg nu. En moeten ze weer aan dat team gaan werken. In plaats van dan die verdette daar als een soort hoe zeg je dat? Een soort kers op de taart te proberen opzetten. En ja, dan heb je misschien ook wel een trainer nodig die weet hoe je een team maakt. En mag je dat verwachten van iemand die ja.
Die een beetje druif heeft lopen plukken op zijn wijnvelden.
Ja, dat kan het wel niet. Daar komt het wel op neer. Ja.
Even, ik heb hem alleen maar gezien met een glas rode wijn in zijn hand de laatste paar jaar. Maar hij is niet van Juventus.
Misschien hebben ze dat nou juist wel nodig, een beetje die ontspanning.
Ja, nou, hij zal niet te ondergaan aan de stress, als ik hem zo aan de buitenkant bekijk, nee. Ja, hij zal...
Het is mooi dat zo dat hij zegt, Juventus zegt, jongens, het is september, de hele selectie gaat even mee wijndrijven plukken, want het is nu de hoogste tijd om te gaan plukken. En dan gaan we daarna de wijn nog even persen met z'n allen.
En toch is het grappig aan voetbal, dat, kijk, wij kunnen er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook, je kunt het in het bedrijfsleven natuurlijk niet voorstellen, dat Andrea Pirlo opeens hier directeur van DPG Media wordt. Maar in het voetbal zijn dingen soms zo ongrijpbaar. En dat je, het kan ook opeens weer wel werken. Dat maakt het natuurlijk ook zo fascinerend en zo grappig.
Helemaal waar. Als het wel werkt, weet je dat deze podcast van deze dag nog even terugkomt, hè?
Nee, want waarom zeg ik dit? Omdat hij zelf een week geleden zegt, daar moet ik nog niet aan beginnen. En een week later, daar gaat het om.
Ja. Ja, en Giovanni van Bronckhorst, om nog even één voorbeeldje te noemen, die had ook nog geen F-team getraind. Die had zelf de F'jes van zijn zoon nooit getraind. Nee. En die werd trainer van Feyenoord. En
die was eigenlijk klaar in zijn eerste seizoen, net zoals Cocu toen.
Ja.
Eigenlijk klaar was, maar gered werd door...
Ja. Zullen we niet over de carrières hebben van al die trainers in het buitenland tot nu toe? Want we de boeren natuurlijk ontslagen in de zomer. Nu
Van Bronckhorst die één punt uit vier wedstrijden heeft. Dat is niet...
Cocu heeft het niet gered met Darwin. Nou, dat wordt... Dat gaat maar niet. Dat is de volgende podcast.
We hebben nog veel te bespreken.
Ja, maar dat doen we volgende keer. Want we zitten nu aan onze uitzendtijd. Het rode lampje gaat nu branden.
Wat is die vierde stelling nou? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
De vierde stelling is, leggen we nog alvast voor volgende week. Tenzij iemand die jullie nog heel snel gaan reageren. Gerbrands heeft gelijk. De KNVB heeft geen leiderschap getoond.
Ja, daar heeft hij op zich wel gelijk in. Maar hij had daar zelf misschien ook wel een grotere rol in kunnen spelen. Wordt vervolgd.
Mooi. Maarten kan nog een week over nadenken. Of niet? Ja. Wil je nog wat zeggen?
Nou nee, maar dit heeft hij ook gezegd afgelopen juni. Het was eigenlijk een soort herhaling. Ja. Maar omdat hij vindt dat het naar het Premier League model toe moet. Dat er gewoon een competitie, het is zeg maar de Premier League, minder verantwoordelijk polderen moet worden voor de competitie. En niet dat we met die clubs allemaal in die stemverhoudingen gaan zitten knoeien. En de KNVB daar weer een rol in heeft. En dus dat is niks nieuws. Alleen ja, dat ligt ook bij de clubs en die willen niks anders. Dus ja, moeilijk.
Je kunt die 5/6 meerderheid kun je pas veranderen als je daar een 5/6 meerderheid voor hebt.
Dat is
heel ingewikkeld.
Dat blijft het punt.
Nou, bij deze hebben we dan stelling 4 ook gelijk behandeld. Dat was hem dan voor deze keer. Dat was de AD Voetbal Podcast. Graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cévennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en... een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.